Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio op Midland FM. Met nu, verhalen uit de vallei.
Goedenavond luisteraars, welkom bij een nieuwe uitzending van Verhalen uit de Vallei. Vanavond kunt u luisteren naar een uitzending gemaakt door leerlingen van het Ichtus College in Veenendaal. Zij hebben het vanavond over duurzaamheid en kledingindustrie. Maar eerst gaan we luisteren naar het nummer Wat de wereld niet snauw van Trijntje Oosterhuis.
Bij ons radioprogramma. Vandaag gaan we het hebben over hoe oneerlijk de kledingindustrie is. De onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld globalisering, de productieketen, lonen en de werkuren.
We gaan nu als eerst luisteren naar het lied We Are The World van USA for Africa. Een erg mooi lied om mee te beginnen. Het gaat erover dat de wereld één is. We moeten met z'n allen voor de wereld zorgen.
MUZIEK comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. So we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children.
We are the one to make a brighter day. So let's start giving.
Wij zijn Alike, ik ben Alike Zaaier.
En ik ben Alike van Zilfhout.
En wij zitten samen in dezelfde klas op het Ichtse College in Veenendaal. We zitten in HAVO 4.
Ons onderwerp gaat over de kledingindustrie. Waarom hebben we dit eigenlijk gekozen? Nou, omdat niet veel mensen er veel van weten. We willen meer informatie geven om zo hopelijk meer mensen over dit onderwerp te laten nadenken. Er is steeds meer mode beschikbaar en vaak nog eens tegen heel toegankelijke prijzen. Maar het milieu betaalt hiervoor vaak de prijs. Het massale, razendsnelle produceren, gebruiken en afdanken van kleding leidt bijvoorbeeld tot CO2-uitstoot, plastic soep en vervuiling van grond en water. Het komende uur zult u meer horen over de milieu-impact en hoe het ook anders kan. We gaan weer luisteren naar een lied en deze is van Hillsong met de titel Touch the Sky.
What fortune lies beyond the stars? Those dazzling heights too fast to climb. I got so hard to fall so far. But I found heaven as love swept.
Als eerst gaan we het hebben over globalisering. Het is ongelooflijk hoe snel de kledingproductie zich in de tweede helft van de 20e eeuw uiteindelijk ook verplaatste naar andere delen van de wereld. Je had het niet door dat het zo snel ging. Die verplaatsing komt het meest voor in lage arbeidskosten en flexibele arbeiders, maar ook in lage transportkosten. Door deze situatie hebben kledingmerken en retailers inmiddels veel inkoopmacht. Ze gebruiken dit om steeds lagere prijzen en levertijden te eisen.
Nu denk ik vaak dat het normaal is om binnen 24 uur je pakketje te hebben. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Maar als je erover nadenkt, is het eigenlijk heel raar dat je het al zo snel hebt. Het moet vaak helemaal uit een ander land komen.
Door dit is het gevolg dat die eisen vooral worden opgedragen door de kledingarbeiders in de vorm van lagere lonen, langere werkdagen en slechtere arbeidsomstandigheden. Ondanks allerlei beloftes heeft het huidige globaliseringsmodel in de kledingindustrie tot nu toe gefaald in het verbeteren van de situatie van de arbeiders.
De belangrijkste kledingleverancier voor Europese winkels is China, gevolgd door Turkije, Bangladesh en India. Een groot aantal ontwikkelingslanden is sterk afhankelijk van de export van textiel- en kledingproducten. Moet jij even raden hoeveel procent van de landen die ik straks opnoem de export in textiel- en kledingproducten heeft? Ik moet zeggen, de procenten zijn verbazingwekkend. Hoeveel denk je bij Haiti?
Ik denk rond de 70% ongeveer?
Nee, meer. 85,2%.
Dat is heel veel.
Ja, en hoeveel denk je bij Bangladesh?
Ik denk eigenlijk wel wat meer, misschien rond de 85-80%.
Nee, 76,6%.
Oh, ja, ongelofelijke cijfers eigenlijk.
Ja, hoeveel denk je bij Lesotho?
Dat is best wel een arm land, dus misschien rond de 70 of 60%.
Ja, je zat in de buurt. 64,1%.
Nu een liedje van de Beatles met de titel Let It Be. Ook dit lied heeft een mooie boodschap. Namelijk dat we in moeilijke tijden niet moeten opgeven.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Oh, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Yeah, let it be.
Gaan we het hebben over de productieketen. Door het huidige model van wereldwijde productie wordt kleding in een ander deel van de wereld gemaakt dan waar het uiteindelijk over de toonbank gaat. De kleding wordt voornamelijk door schepen vervoerd. Eén vrachtschip die de kleding vervoert stoot net zoveel kankerverwekkende stof uit als 50 miljoen auto's.
50 miljoen auto's? Ben je serieus? Dat is echt veel te veel. Als we de kleding gewoon in Nederland maken, is er niet zoveel CO2-uitstoot. De productie wordt dan wel duurder, maar we moeten meer aandacht vestigen op ons milieu. Dan hebben die mensen misschien het ook wel beter.
De kleding loopt een lange weg van begin tot eindpunt, waardoor opdrachtgevers gewoon geen idee hebben waar en onder welke omstandigheden hun modecollecties gemaakt worden. Door deze lange weg is het erg lastig om het productieproces te controleren. Het controleren van bijvoorbeeld de arbeidsstandaarden of de dagelijkse arbeidspraktijken is erg lastig. Helaas is het daardoor erg gemakkelijk voor bedrijven om hun verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden af te schuiven. Wat denk je dat wat we hier tegen moeten doen?
Nou, er moet gezorgd worden voor een eerlijke productie, waarin we alles weten waar alles vandaan komt.
Ja, dat sowieso.
En het is misschien ook handig om te weten hoeveel vervuiling het kledingstuk dat verkocht wordt in totaal heeft gekost. Ik hoop dat dit ooit mogelijk is. Het is natuurlijk hartstikke moeilijk om dat in één keer overal te hebben. Maar zolang het zo snel mogelijk aan gewerkt wordt, dan is het goed naar mijn mening.
Dat ben ik zeker met je eens.
We waren best nieuwsgierig over wat andere werelddelen precies denken over de kledingindustrie. Hiervoor hebben we een enquête gemaakt. We hadden het zo ingedeeld. Europa, de Arabische landen, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. We konden natuurlijk niet van werkelijk alle landen, alle mensen bereiken. Maar we hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk mensen uit verschillende landen dit in te laten vullen. In deze enquête zijn er wel wat dingen opgevallen. Namelijk de meningen die ze hebben over merkkleding en hoe ze denken over de industrie, of dat de industrie ook echt eerlijk handelt. In Amerika heeft de meerderheid echt geen idee hoe een kleding gemaakt wordt en waar het vandaan komt. Op de vraag of ze een kledingstuk ooit gekocht hebben die duurzaam is, en of ze iets van plan zijn om iets te kopen wat duurzaam is, zijn de reacties dat ze in werkelijkheid echt helemaal niet eraan gedacht hebben. En dat ze misschien wat van plan zijn om iets duurzaam of een product dat iets duurzaam is te kopen. Niet echt heel erg positief voor het milieu, dus we hopen dat ze meer aandacht op dit onderwerp vestigen. Nu de uitslagen van de landen uit Europa. De helft weet soort van hoe een kleding gemaakt wordt. Dus niet heel echt. Het is natuurlijk ook best moeilijk om de juiste informatie over je kleding te krijgen, als je je niet in verdiept. Op één vraag waren 8 verschillende landen uit Europa het met elkaar eens. Ze hebben namelijk allemaal gestemd op dat de fabrieken echt niet eerlijk zijn over de productie en omstandigheden waar de arbeiders zich in bevinden. De meerderheid heeft ook gestemd dat ze iets duurzaams hebben gekocht en of zeker van plan zijn om iets duurzaams te kopen. In Arabische landen is het soort van 50-50 antwoorden op de vragen. De meerderheid weet een klein beetje of weet echt hoe een kleding gemaakt wordt. Dat vind ik best ongelooflijk dat dit resultaat eruit kwam. Supergoed om te weten dat toch de meerderheid in deze landen ervan weet. Ze hebben alleen niet echt een duurzaam product ooit gekocht. Nu in Azië. De meerderheid heeft hier wel over duurzame producten nagedacht om ze te kopen en erop te letten. Dat vind ik echt fantastisch. Meesten weten ook een klein beetje over hoe hun kleding gemaakt wordt. En weer het antwoord dat de industrie niet eerlijk omgaat met de productie. Nu voor wat vrolijkheid het liedje Joy van de band For King & Country. Even een break van zoveel informatie, zoals de naam eigenlijk al zegt. Het betekent vreugde of blijdschap.
Lately I've been reeling, watching the nightly news. Don't seem to find the rhythm, just wanna sing the blues. Feels like a song that never stops. Feels like it's never gonna. Gotta get that fire back in my bones before my heart turns into stone. So when somebody please pass the megaphone, I'll shout it on the count of three. Juice.
joy, joy down in my heart, down in my heart to stay.
Nu gaan we het hebben over hoe de arbeidsomstandigheden zijn, bijvoorbeeld de lonen en werkuren. We hebben voor deze informatie vooral gefocust op de arbeiders in Myanmar. Myanmar is zeker niet het enige land waar de arbeiders op deze manier leven. Lonen en werkuren zijn de twee belangrijkste kwesties die werknemers graag zien veranderen. Kledingarbeiders verdienen te weinig om hun gezinnen te kunnen onderhouden en werken per week soms wel 20 uur over. Het minimumloon wat ze per dag krijgen is er rond de €2,70 per dag, dus €83 per maand. Dat is lang niet het normale loon waar ze behoefte aan hebben. Een leper loon moet zo'n €236 per maand zijn om alle nodige dingen te hebben in Myanmar. Dan krijgen ze dus gewoon €153 te weinig om te kunnen leven.
Dit vind ik wel echt chockerende cijfers. Ze kunnen blijkbaar gewoon niet een normaal leven hebben met het loon wat ze normaal krijgen. We hebben dan vaak nog geld over, maar zij niet.
Ja, dat is waar. Daardoor moeten vaak ook alle familieleden werken. Dus kinderarbeid is nog steeds in de wereld. Veel arbeiders in de fabrieken voelen zich niet veilig op het werk. 90% van de Myanmarese kledingarbeiders is vrouw en zij hebben te kampen met intimidatie en seksueel geweld op de werkvloer. Supervisors behandelen de arbeiders oneerlijk en laten ze bijvoorbeeld niet drinken tijdens het werk. Daarbij zijn de fabrieken zelf niet veilig, want vaak zijn nooduitgangen geblokkeerd en weten de arbeiders niet eens wat ze zouden moeten doen als er brand is of een ander noodgeval.
We gaan het nu hebben over de werksters die het katoen verwerken en er uiteindelijk een kledingstuk van maken. We beginnen met het plukken. 'S morgens beginnen ze met het plukken van het katoen. Dan is het al maar liefst 30 graden met volle zon. De werksters moeten de hele dag doorgebukt in de zon werken. Een ervaren plukker plukt zo'n 10 kilo per dag. Voor één ochtend werken krijg je ongeveer €1,85. En voor een hele dag werken krijg je ongeveer €3,10. De katoenplanten worden per week 2 keer bespoten met bestrijdingsmiddelen. Helaas zitten daar giftige stoffen in die slecht zijn voor dier, mens en milieu. Die bestrijdingsmiddelen komen niet alleen op de katoen, maar ook in de bodem en de rivieren terecht. Nu gaan we naar het verwerken van de fabriek. Op een dag komen wel tientallen ton ruwe katoen in de fabriek. In deze fabrieken werken is een van de zwaarste werk in dit proces. Je krijgt pluisjes in je ogen en neus. Dat prikt erg. Maar stilstaan om even de pluisjes uit je gezicht te halen is verboden. Ze krijgen geen drinkpauzes of iets in die richting. Het is alleen maar werken en werken de hele dag door. Het proces gaat als volgt. Eerst worden de bolletjes katoen in de zon gedroogd op de zeilen. Wanneer het gedroogd is, wordt het in de fabriek gebracht en vullen ze de manden vol met gedroogde katoen. Ze tillen de mand op en het katoen komt in een machine terecht. In de machine wordt het pluis van de zaadjes gescheiden. Het pure katoen wordt dan in balen geperst om naar de weverij te kunnen brengen. In de weverij wordt katoen gesponnen tot draden. En ook zit het verven van het katoen natuurlijk in dit proces. In de fabrieken waarbij het katoen geverfd wordt, is het een van de meest milieuvervuilende processen ter wereld. In deze fabrieken hangt een erg stank. Vergelijkbaar met rotterij of vis, ik moet er niet aan denken. Deze stank wordt veroorzaakt door de chemicaliën die er allemaal gebruikt worden. Bij de kleur zwart worden de meeste schadelijke chemicaliën gebruikt. Deze giftige stoffen kunnen leiden tot irritaties, ontstekingen en zelfs kanker. Een werker die in een van deze fabrieken werkt, zei: "Ik vind het niet zo gevaarlijk om hier te werken." Maar hij zei ook dat je op lange termijn ademhalingsproblemen kan krijgen. Hij zei ook nog: "Het zou beter zijn als we bescherming hadden met werken. Ze gebruiken alleen de rubberen handschoenen die je handen en je onderarmen bedekken." Hij wees hierbij ook op het fosfaat en de deeltjes die je in je ogen krijgt. Oogbescherming zou met dit proces echt verplicht moeten worden. Ook gasmaskers zou handig zijn met het werken, omdat ze schadelijke stoffen niet inademen. Nu gaan we het liedje Indescribable van Chris Tomlin luisteren. Dit liedje gaat over hoe mooi God de aarde geschapen heeft en dat we God daarvoor moeten danken.
From the highest of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring,
even wat over de schadelijkheid van het katoen in detail. In veel landen wordt katoen met de hand geplukt, het wordt niet goed betaald en soms zelfs door kinderen gedaan. De reden dat het met de hand wordt gedaan is omdat het katoen dan mooi wit is. Maar met de hand is het niet goed voor de rug van degene die plukt, want het staat urenlang gebukt. Gelukkig bestaan er wel machines waar het mee gedaan kan worden. Het nadeel daarvan is dat alle takjes en zaadjes er later met een andere machine weer uitgehaald moeten worden. Dat kost meer tijd en ook meer geld. De katoenplant zelf is een plant waarbij het produceren ervan erg slecht is voor het milieu. De katoenplant is het meest vervuilende landbouwproduct ter wereld. De plant heeft veel water nodig. Voor een kilo katoen is ongeveer 10.000 liter water nodig. Dan is voor een t-shirt 2500 liter water nodig en voor een spijkerbroek zelfs 8000 liter. Al dat water komt uit rivieren, meren en waterreservoirs. Wat ook gebruikt wordt door de mensen zelf. Daardoor ontstaan veel watertekorten. Ook de natuur lijdt onder het watertekort.
Zoals je al zelf zei, zijn de hoeveelheden water in dit proces van de spijkerbroek echt ongelooflijk. Er is in totaal 8000 liter water nodig om één spijkerbroek te maken. Namelijk 7500 liter voor het verbouwen van de katoenplanten en 500 liter voor het afwerken van de spijkerbroek. Dan klinkt die 500 liter eigenlijk best weinig, terwijl dat al best zoveel is.
Voor één spijkerbroek is 1,5 kilogram katoen nodig. Dat zijn ongeveer 150 bolletjes katoen, dus alweer 150 keer bukken voor de plukkers. De bescherming die de plant nodig heeft, is niet genoeg voor het milieu. Er worden giftige stoffen gebruikt tegen ongedierte, maar ook om het katoen makkelijker te plukken te maken. Het katoen is maar 1/33 van alle landbouwgewassen ter wereld. En toch wordt er een kwart van alle chemicaliën ter wereld voor katoen gebruikt. Om katoen te kunnen verbouwen is veel grond nodig. Daarvoor worden veel bomen gekapt. Doordat de vraag naar goedkope kleding steeds hoger wordt, worden er meer bomen gekapt om de vraag naar kleding bij te kunnen houden. Zo verdwijnt er dus ook een groot gedeelte aan leefgebied voor dieren en bomen zijn ook belangrijk voor mensen.
En ook nog even wat over de schadelijke stoffen die gebruikt worden bij het verven. Want gekleurde kleding is leuk, maar hoe schadelijk is het verven van katoen nou eigenlijk? Nou, de chemische stoffen die gebruikt worden bij het verven van kleding zijn ongezond voor de mensen die ermee werken. En het vervuilen via het afvalwater en de rivier. Per jaar belanden zo'n 50.000 ton kleurstof in het watersysteem. Gelukkig worden er steeds meer chemicaliën verboden. Maar toch is er vooral bij donkere kleding kans dat er grote hoeveelheid zware chemicaliën zijn gebruikt. Al die schadelijke stoffen worden in de lokale rivieren gedumpt. Die rivieren komen uit bij oceanen, waardoor het uiteindelijk ook bij de rivieren in Nederland terechtkomen. De natuurgebieden die droog staan door de kledingproductie zijn een chemische broedplaats geworden. Deze schadelijke stoffen hebben ook gevolgen voor de gezondheid van de lokale bevolking. Daardoor zijn er veel van deze chemicaliën verboden in Europa. Maar toch komen de stoffen bij ons terecht via de import.
De mode-industrie veroorzaakt 20% van al het afvalwater ter wereld. De afwateringssystemen in de dorpen waarbij dit gebeurt hebben de rivieren blauw laten kleuren. Grote hoeveelheden water zijn gekleurd. Dat is echt ongelooflijk. Als je wat water in een glas zou doen, lijkt het net of dat je een kwast met donkerblauw verf in het water hebt gestoken. En zelfs nadat we de kleding hebben gekocht, is het nog slecht voor het milieu. Nadat de kleding is gekocht, kan het vervuiling opleveren doordat bijvoorbeeld als de kleding slecht is afgewerkt, er tijdens het wassen kleine stukjes stof loskomen die dan via het afvalwater in de lokale rivieren terechtkomen.
We hebben ook voor ons onderwerp een interview gehouden met mevrouw Van den Brink. Zij focust zich op het kopen van duurzame kleding.
Hoe bent u met deze levensstijl in aanraking gekomen?
Eigenlijk een tijdje terug, inmiddels alweer 2 jaar volgens mij. Iemand die ik kende, die was er eigenlijk mee begonnen op Instagram. Op Facebook, ja, ik weet echt niet meer, maar die plaatste blogs. En die vertelde over dat ze een jaar lang ging proberen alleen maar duurzame kleren te kopen. Dus ik ben dat toen een beetje gaan volgen. En op die manier ermee in aanraking gekomen eigenlijk. En ook door wat ik in die blogs las, terwijl ben ik me meer in gaan verdiepen. En ja, steeds meer erover te weten gekomen. En ik had ook steeds meer dat ik dacht, ja, het is eigenlijk best wel belangrijk om met kleding te proberen zoveel mogelijk toch meer duurzaam te kopen. En zo is het eigenlijk een beetje gaan rollen. En in het begin toen dacht ik van, oh ja, dat doe ik deels duurzaam, deels niet. En nou ja, hoe meer ik ermee bezig was, hoe meer ik toch eigenlijk dacht van ja, dat ik probeer echt zoveel mogelijk duurzame kleding te kopen. En op een duurzame manier met kleding om te gaan, dus op die manier.
Hoe heeft u uw keuze gemaakt om zo te leven?
Dus ik las dus die blogs. En als voorbeeld, maar ik kwam er ook wel steeds meer achter dat voor de productie van kleding, dat het heel milieubelastend is. Veel water is ervoor nodig, veel grondstoffen. Maar ook dat omstandigheden in fabrieken ook vaak echt heel slecht zijn. Nou ja, dat zullen jullie waarschijnlijk ook wel gehoord hebben. En toen dacht ik toch van ja, wil ik mijn kast vol hebben hangen met goedkope kleding waarvan ik weet dat het slecht voor milieu is. En ook nog eens gemaakt is op een manier waar, ja, wat echt niet eigenlijk oké is, zeg maar, voor andere mensen. En toen heb ik toch achter mezelf wel besloten om ook minder de impact op milieu te willen doen. Dus op die manier krijg ik dat besluit genomen. En ook door steeds meer erover te lezen en erover te horen.
En wat voor gevolg had het op uw familie en vrienden? Wat vonden zij ervan?
Eigenlijk is dat gevolg dan weer niet zo heel groot. Eerlijk zeggen dat het laatste jaar is dat ik er echt steeds meer echt bewust mee bezig ben gegaan. Dus ja, dan ziet het ook in deze situatie dat je ook minder contact hebt met vrienden en familie. Maar sommigen weten het wel. Maar goed, ja, de meesten hebben zoiets van, nou ja, op zich hartstikke goed dat je dat doet of leuk.
En wat was vooral voor u moeilijk in het begin? Met het kopen of iets anders?
Nou, het lastigste in het begin is nog wel een beetje dat je ook nog een beetje uit moet vogelen. Van, nou, wat is wel duurzaam, wat is niet duurzaam? Je komt op een gegeven moment ook achter dat sommige grondstoffen meer belastend zijn dan andere grondstoffen. Maar je moet ook een beetje uitvogelen van welke merken zijn dan geschikt. En soms zijn sommige dingen ook weer lastig te vinden. En ook bijvoorbeeld tweedehands. Maar wat ik dan wel weer merk is dat makkelijk tweedehands kleding vinden ook erg afhankelijk is van wat voor maatje je hebt. Ik heb zelf een heel klein maatje. En dan is tweedehands, lopen winkel binnen die tweedehands kleding verkoopt. En van andere maat hangen er bij wijze van spreken 50 truien. In mijn maat hangen er 5. Dus ja, je keuze is wat beperkter. Dat vind ik dan soms wel eens lastig. Ja, maar goed, dan nog steeds hoor. Als je best doet, is er echt nog wel wat te vinden. En ik ben ook al wat mensen gevolgd op Instagram bijvoorbeeld. Die zich ermee bezighouden. En die dan goede tips geven van merken. En dan leer je ook steeds meer merken waarvan je weet, oh ja, die zijn duurzaam. En dan wordt het ook wel weer makkelijker om het te kopen. Dus,
uw beleving bij deze keuze. Wat was voor u het moeilijk, zeg maar? Of wat vindt u nog steeds moeilijk om op te focussen, zeg maar?
Het lastigste is toch, omdat het ook gewoon, zeg maar, de meest duurzame manier van kleding kopen is eigenlijk om het niet te kopen. Ja, dat klinkt heel flauw, maar ook al is het duurzaam geproduceerd, als je dan nog 5 bloesjes koopt, dan zijn nog steeds 5 bloesjes die belastend zijn voor het milieu bijvoorbeeld. Dus het is soms gewoon ook nogal lastig om gewoon kleding niet te kopen. Dus om te laten hangen. Dan zie je soms iets heel leuks en dan denk je, oh, het is echt heel leuk, maar ja, nee, ik heb het gewoon echt niet nodig. Of dat je denkt van, nee, dit is gewoon echt niet, hoe dit geproduceerd is, kan ik niet achterstaan. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat heel soms als ik weet van, nou, dit is iets wat ik en heel goed kan combineren met andere kleding. En dit vind ik echt heel leuk. Het staat me ook heel leuk. Dat ga ik heel vaak dragen. Daar heb ik ook wel wat minder moeite mee als het niet duurzaam is geproduceerd. Omdat als ik het dan weer heel vaak draag, nou ja, dan vind ik het, maar het moet wel echt, soms is het gewoon echt wel lastig om die keuze te maken. Nou, nee, ik ga dat niet kopen, terwijl dat voorheen wel had gedaan.
Zou u ooit nog terug willen gaan hoe u leefde voordat u deze keuze gemaakt had?
Ik denk dat ik dat niet meer zou willen. Ook omdat ik, doordat ik me wat meer in heb verdiend en ik nu ook weet hoe belastend is, maar ook wat meer weet over onder welke omstandigheden kleding soms gemaakt wordt, zou ik eigenlijk niet meer zo makkelijk met een goed geweten, zeg maar, dan kleding kunnen kopen. Dan zou ik toch misschien niet helemaal lekker bij voelen. Maar ja, goed, het is wel, ik heb nu ook wel het voordeel dat ik wat makkelijker, wat duurzamere kleding kan kopen. Het is natuurlijk wat duurder en kost het gewoon meer geld, dus dat lukt ook wel makkelijk. Maar ik zou sowieso nog niet meer ernaar teruggaan, bijvoorbeeld. Van, oh, de bloesjes zijn uitverkoop. Ach ja, ik neem het maar mee, want ach, het is maar 5 euro. Dat is voor mij echt wel verleden tijd. Dat zou ik echt niet meer doen.
Heeft u nog tips of tricks voor de luisteraars die duurzamer willen leven?
De eerste tip is, wil niet alles tegelijk willen doen. Begin gewoon met kleine stapjes. Als het gaat bijvoorbeeld om kleding. De meest duurzame kleding is de kleding die je niet nieuw koopt. Die bijvoorbeeld al in je kast hangt. Dus soms is bijvoorbeeld wel eens een tip om bijvoorbeeld een skinny rok bijvoorbeeld juist kort te maken. Of ergens anders mee te combineren. Maar we hebben ook bijvoorbeeld tweedehands. En dan heb je bijvoorbeeld dingen als Marktplaats vindt het. Maar ook gewoon hele leuke tweedehandswinkels. Dat is echt wel een tip. Of zoek gewoon eens een keer een merk waarvan je denkt van, hé, dat vind ik echt een leuk merk. En ja, duurzame kleding is soms wel wat duurder. Maar dan zou ik zeggen, probeer gewoon eens ook eens wat minder te kopen. Bijvoorbeeld dat je denkt van, oh, dat vind ik echt een heel leuk blouseje. Maar ja, misschien is het al een rood blouseje. En heb je al een rood blouseje in de kast hangen? Ja, moet je er dan nog een rood blouseje kopen? Weet je, dat zou. Maar ook vooral niet alles in één keer perfect willen doen. Dat hoeft ook echt niet. Ik doe ook nog steeds niet alles perfect. En als je bijvoorbeeld een keertje iets dan koopt bijvoorbeeld en denkt van, oh, dit was niet helemaal duurzaam. Oh, nou heb ik erin. Nee, dat geeft niet. Dat maakt niet uit. Ik bedoel, alles wat je, duurzaam doet, is mooi meegenomen. Niet allemaal in één keer perfect te zijn.
Nou, dank u wel. Vooral voor het tijd nemen om dit interview met ons te doen.
Nu gaan we luisteren naar het lied Oostjes van Hillsong. Ik verwacht dat de meeste mensen dit nummer wel kennen. Het is een van onze favorieten van Hillsong. Abounds in deepest waters. Nu gaan we het ook nog even hebben over de schadelijkheid voor mens en dier die niet in de productie zijn betrokken.
De verf kan namelijk niet goed zijn voor ons. Goedkope kleurstoffen laten makkelijk los door wrijving. Als wij de kleding dragen, is er dus een grote kans dat de kleurstoffen op onze huid komen. En de huid neemt deze stoffen in zich op. Vooral voor baby's kunnen deze stoffen gevaarlijk zijn. De zachte babyhuid is erg gevoelig voor deze stoffen. Ook als de baby op kleding sabbelt, is dat erg slecht voor de baby.
De kledingindustrie heeft ook veel impact op de dieren. Want de laatste mannelijke witte neushoorn is in maart 2018 doodgegaan. Misschien denk je, boeien, de mammoet en de doden zijn ook uitgestorven en daar heb ik echt geen last van. Oké, maar zou het kunnen dat God er wel last van heeft? Hij heeft al deze dieren geschapen. Wat zou hij ervan vinden dat mensen zo slordig met zijn schepping omgaan?
Want daardoor komt het. Als de witte neushoorn uitsterft, is dat de schuld van de mensen. Die hebben alle exemplaren gedood om de huid van de hoorn te kunnen verkopen. Andere diersoorten die bedreigd worden zijn bijvoorbeeld de ijsbeer en de olifant, omdat wij het met elkaar de aarde te veel vervuilen en opwarmen.
Precies, en daarom is er het gevaar dat het in 2050 voor ijsberen en olifanten onmogelijk is om te overleven. Het ijs smelt letterlijk onder de ijsbeer weg en olifanten zullen geen drinkwater vinden. Zou God daar een mening over hebben?
Dat was het weer voor nu. We hopen door dit dat we meer aandacht voor dit onderwerp hebben getrokken. We hopen dat er ook meer over nagedacht zal worden.
Bedankt voor iedereen die hierbij heeft geholpen en hiernaar geluisterd heeft. Dank je wel.
Drunken hearts, guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines, fiery thrones of muted angels, giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, help the people. Nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring, I'd be cold as a stone and rich as a fool eternal. Hearts away.
Het kerkelijke geluid uit de regio op Midland FM.